Misschien om te beginnen, wat waarom dit boek?
Wel, kijk, het werd mij. Ik zal van begin beginnen. Ik heb in 2016, 2017 iets geschreven. Dat was eigenlijk naar aanleiding van 100 jaar Russische Revolutie, waar ik dan eigenlijk zo een balans wilde opmaken van het communistisch/marxistisch engagement. Ik heb dat toen opgestuurd naar uitgeverij Vrijdag, waar toen Karel Drabbe nog werkte, en die zag daar wel brood in om dat te publiceren, maar de rest van zijn uitgeverij was niet akkoord. En toen Karel dan uiteindelijk op eigen benen is gaan staan en een eigen uitgeverij is beginnen leiden, heeft hij aan mij gevraagd van, kun je dat toch nog eens een keer herschrijven? Dat was toch wel interessant. Ik ben dan gewoon van een wit blad opnieuw begonnen en voilà. Dus dat is het resultaat.
Oké, mijn eerste vraag ging inderdaad zijn aan je voorwoord verwijzen naar een gebeurtenis die start 100 jaar geleden. Ik kan niet direct door over waarover je het hebt, maar dat is ondertussen al 105 jaar geleden. En
ja.
En is het een beetje anders uitgedraaid dan je plannen 5 jaar geleden of toch niet?
Het boek, ja, dus helemaal anders geworden. Dus eigenlijk had ik daar in dat eerste manuscript in feite zoals Karel toen ook al zei, het is een beetje aan mijn tand, het huppelt op twee benen, dat manuscript. Langs de ene kant had ik het een beetje autobiografisch gemaakt, maar langs de andere kant dan ook een redelijk theoretische analyse of balans van Russische Revolutie, maar ook mei 68 en zo. Ik bedoel, ja, ik had van te veel walletjes, hè? En dus dat was eigenlijk niet echt coherent, dus ik dacht ik ga daar niet beginnen aan sleutelen, ik begin gewoon opnieuw en ik heb het dan eigenlijk zeer autobiografisch opgevat natuurlijk.
Komt er nog een boek over de revolutie, misschien samen met Peter Vuilmans bijvoorbeeld?
Oh, waarom niet, maar ja, ze moeten wel een uitgever vinden, hè? Want voor een oppen schrijven is ook niet plezant. Ik bedoel, het is niet dat ik boeken
is
wel gedrukt
zijn. Probleem eigenlijk. Het zijn de belangrijkste gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog of voor de Tweede Wereldoorlog, of de wereldoorlogen, dat je daar geen boek over geschreven krijgt. Of uitgegeven krijgt, pardon.
Ja. Dat is gewoon zo. Enfin, er zijn boeken gepubliceerd, ja. Hè, rond 2017. Hè. Maar blijkbaar verkiest men Anglo-Saxische auteurs en Franse auteurs. Ja.
En het tweede probleem is ook het gebrek aan linkse uitgeverijen in Vlaanderen.
Ja, absoluut.
Dus bijvoorbeeld, er is een ik ga ze nu niet noemen, maar er is een gekende linkse uitgeverij in België, in Vlaanderen meer bepaald. Maar van zodra je daar enige kritiek op het Stalinisme begint te geven, dan ben je daar eigenlijk niet zo heel welkom. Dus dat is echt wel een probleem.
Dat was de uitgeverij van mijn eerste boek en inderdaad een volledig hoofdstuk over Rusland en het Stalinisme.
Dat is EPO dan, veronderstel ik. Dat is EPO dan, veronderstel ik.
EPO, hè, dus de rooddruk voor nieuw socialisme.
Oh, ja.
Maar het staat ook gewoon in Levenslang Links, dus waarom zou ik het hier niet zeggen? Dus dat is in 2009 verschenen, dat boek, hè, Rooddruk voor een nieuw socialisme. Er stond een heel hoofdstuk in van hoe ik stond ten opzichte van de historische erfenis van de Russische Revolutie en het reëel bestaande socialisme in Oost-Europa. Dat is volledig geschrapt geweest. Hè.
Naast woke heb je het ook nogal iets minder uitgebreid over de PvdA. Ja. Dus daar gaan we het straks ook eventjes moeten over hebben. Ja. Dat is op zich wel een belangrijke speler toch in het linksveld. De enige belangrijke eigenlijk tegenwoordig politiek dan. Dus maar...
Dat zegt jij...
Oké, daar gaan we het straks over hebben. Want we gaan het ook over de sociaaldemocratie hebben, natuurlijk.
Ik weet het, u zegt.
Maar we gaan, we worden direct al naar die thema's gezogen. En we gaan daar eventjes vanaf blijven, omdat je bent zo semi-chronologisch werken. Je springt een beetje over en weer. Maar dus, wat ik ook wel interessant vond, is eigenlijk dan de hele andere kant. Dat je familie hebt met een collaboratieverleden in extreemrechts. Hoe zit dat? Vertel daar eens over. De mensen moeten detail maar in het boek lezen, natuurlijk. Maar...
Het komt inderdaad nogal in detail aan bod in het boek. Zelfs ik heb daar tijdens de corona-lockdown nog een roman geschreven die daar ook naar verwijst. Ik heb een stuk van die roman die nooit gepubliceerd is, ook in het boek hernomen. Dus mijn grootvader langs vaders zijde, dat was een kleine zelfstandige in de jaren 30, dat was een onafhankelijke kleermaker, die werd dus uitgeperst op dat moment door de opkomende confectieindustrie en die... Ja, dat was zo typisch eigenlijk een klasse van kleine middenstanders die, doordat ze dus in feite in heel penibele omstandigheden begonnen te geraken, eigenlijk aangesproken werden door het idee van nationaal socialisme en die dan dus hier in België lid is geworden van het VNV. Zijn oudste zoon die ook heel, heel ver is meegegaan in de collaboratie, die dus eigenlijk ook zelfs op een bepaald moment in Oekraïne heeft gezeten als vrachtwagenchauffeur voor het nationaal hoe heet het, ja, altijd de afdeling, de logistieke afdeling van het Duitse leger, die hier ook met de wapens arbeidsdienstweigeraars uit hun bed ging halen in het arrondissement Turnhout, en die daar dus ook voor geëxecuteerd is geweest in 46 of 47 onder het bewind van prins Karel. En dus op een bepaald moment heeft mijn vader dat allemaal verteld, dus dat ik dus eigenlijk een onkel had die ik nooit heb gezien.
Onkel Jos.
En heeft hij dus heel dat verhaal uit de doeken gedaan. Ik vond dat eigenlijk, ja, dat was schrijnend, maar was langs de andere kant ook wel heel boeiend, omdat dus mijn vader in 1944 noodgedwongen mee was gaan vluchten met zijn vader, dus mijn grootvader, naar Duitsland in september 1944, dus toen op het moment dat Antwerpen bevrijd zou gaan worden. En dat hij dus een relaas kon geven van hoe dat daar was. Hè. Dus in het laatste jaar van het Derde Rijk, hè. Ik vond dat eigenlijk, ja, ik vond dat adembenemend eigenlijk. Hè. Maar dus mijn vader heeft daar dus wel, voor alle duidelijkheid, nog bij leven duidelijk afstand van genomen, want hij is dan ook een beetje onder de impact van mijn politiek militantisme aan de universiteit lid geworden van de BSP toen nog. Okay. Hè. Ja. Dus, maar in elk geval, ja, dat is een stukje collaboratieverleden in de eigen familie. Ik zie niet in waarom ik dat zou moeten wegsteken. Hè.
Maar het is een stuk van 15 bladzijden of zo, dat is wel heel, heel interessant en goed geschreven. Dus, was het boek, ging het niet Uranium heten of zo?
Ja, Uranium.
Waarmee dat je eigenlijk aangeeft, je zegt er niks over, dat u, wat is het, uw grootvader of uw onkel betrokken was bij het transport van uranium voor de nazi's.
Dat is een beetje bij de haren getrokken. Hij was dus in de logistieke afdeling van het Duitse leger. Hè, en ik weet dat hij dus de troepen heeft bevoorraad, Duitse troepen in Oekraïne. Maar ik geef daar dus een draai aan. Hè, dus in dat verhaal gaat eigenlijk, dat springt wel over en weer tussen het heden en een Tweede Wereldoorlog. En de plot van het verhaal is eigenlijk van, er is een uraniumsmokkel die start vanuit Congo, hè, dus illegaal gedolven uranium in Katanga, dat dan via malafide Libanese reders uiteindelijk terechtkomt in Iran, hè, dus om daar het nucleair programma van Iran te voeden. En die connecties hebben allemaal nog hun oorsprong in connecties die er tijdens de Tweede Wereldoorlog waren tussen de Duitse nazi's en de Iraanse nazi's, want die waren er ook. Hè. Dus er was eigenlijk een in Iran, en dat is politiek correct, was er dus in die periode ook een grote sympathie voor nazi-Duitsland, omdat Iran op dat ogenblik eigenlijk gekoloniseerd was en militair bezet was door de Britten. En dus waren er Iraniërs die in functie van hun eigen onafhankelijkheidsstrijd hun eieren verkeerdelijk in de korf van het nazisme legden. Dus dat is historisch onderbouwd, en daar heb ik dan dus eigenlijk een soort thriller over geschreven. Ja.
Dat is wel interessant, want je bent geen historicus, maar een scheikundige.
Dat klopt, ja. Dus, maar uranium is een chemisch element. Hè.
Okay. Het volgende boek van Erik gaat over waterstof.
Hij is wel een historisch materialist.
Dilettant.
Straks, zo binnen een paar minuten wil ik een hoofdstuk hebben over alle soorten ismen en zo. je hebt het hier over eigenlijk wapentransport, en dan toch een stap naar voren, toen we denken aan 2003, waar je dan ook actief geweest bent. Ja. Wat was er toen aan de hand voor de jongere luisteraars, en wat heb je toen gedaan? En is er een verband daarmee, dat je zegt dat die wapentransporten, dan die uraniumtransport, dat was los van elkaar? Of,
dat is los van elkaar eigenlijk. Ja. Ik kom direct op 2003, maar eigenlijk de link is meer vanuit mijn job. Heb ik op een bepaald moment ook in de jaren nul, zal ik maar zeggen, voor het eerste decennium van deze eeuw. Dus ik ben milieuinspecteur, hè, en ik stel op een bepaald moment vast dat er nogal wat illegale trafiek was van afvalstoffen naar Afrika. En dat daar malafide reders in betrokken zijn. En dan heb ik daar ook op voortgeborduurd van, kijk, het kan dan ook zijn dat er misschien een retourlading is als die schepen terug naar Europa komen. En daar kun je dan in feite allerlei illegale trafieken in organiseren. En wie weet wel, hè, uranium. Dus, maar in 2003, wat gebeurde er toen? Ja, dus dat was vlak na, was 2 jaar na 2001. Hè, dus enfin, het begon al in 2002 eigenlijk. Dus,
zal ervoor geweest zijn, inderdaad.
Ja, maar ja. Dus in 2001 heb je de aanslag op de Twin Towers. Ja, er moest absoluut een zondebok worden gezocht. En alhoewel dat Osama Bin Laden een Saudi-Arabier was, waren alle ogen van Washington plots gericht op het regime van Saddam Hussein in Irak. Wat dat voor alle duidelijkheid een heel repressief regime was, maar zeker niet het enige daar in die regio. Maar vooral een regime dat ook dus de oliebronnen in eigen handen hield. Hè. Dus petroleumindustrie was daar in Irak genationaliseerd en dat was een doorn in het oog van de Amerikanen. Amerikanen hebben dan de Britten en nog een paar andere landen zo ver gekregen om dus in feite Irak binnen te vallen zonder de steun van de Verenigde Naties. Dus er was geen VN-interventie. Dus omdat er zogezegd massavernietigingswapens in voorbereiding zouden zijn in Irak. Achteraf is gebleken dat er allemaal niks van aan was en dat het eigenlijk enkel over een regime change ging. Hè. Maar dus in begin 2003 krijg je dan dus in feite een grote wapenopbouw, wapentransporten vanuit Europa richting de Persische Golf, omdat dus heel veel van die Amerikaanse legermateriaal opgeslagen lagen in Duitsland en die moesten allemaal via de haven van Antwerpen moesten die dus naar het Midden-Oosten getransporteerd worden. En ook in mijn functie als milieuinspecteur kwam ik vaak in de haven en op een gegeven moment zag ik dus wel die Amerikaanse transporten daar, die vrachtwagens. Ik zag ook die treinen arriveren met die panzerwagens en die tanks en zo. Dus ik ben mij daar dan verder in gaan verdiepen en ik heb dat dus naar boven gespit, dat dus die heel die trafiek via de Antwerpse haven aan de gang was, want dat was toen nog in het grootste geheim. En ik heb dat dus op dat ogenblik in de openbaarheid gebracht. Ja. Ja.
Hebben dat tot gevolgen? Want nu vandaag zitten we met de situatie waar we hoera moeten roepen, we krijgen 60 miljoen of zoiets van Europa om onze wegen te verstevigen, om tanks te kunnen transporteren.
Wel, dat heeft spijtig genoeg weinig gevolgen gehad natuurlijk. Dat heeft een beetje deining veroorzaakt. We hebben dan op een bepaald
moment... Er zijn acties gevoerd,
dus op een bepaald moment hebben we hier 1000 jongeren op de been gekregen die dan dus tegen de Europese, of in het bijzonder de Belgische hand- en spandiensten aan de logistieke inspanningen voor die oorlog eigenlijk daartegen protesteerde. We zijn toen ook nog ontvangen geweest door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel. Hè. Maar uiteindelijk, dan bleek hè, dus dat Michel zei, ik ben er ook allemaal niet gelukkig mee, maar wij zijn dus gebonden aan een verdrag met de Amerikanen sinds de Tweede Wereldoorlog, hè, waarin Antwerpen een belangrijke rol speelt in de Amerikaanse militaire logistiek en we kunnen daar niet te buiten. We moeten onze pacta sunt servanda, we moeten dat naleven. En dus hij leefde dat dan zogezegd na, met lange tanden. Dus er is uiteindelijk niks gebeurd. Dat pact of dat verdrag, dat bestaat blijkbaar nog altijd. Ja. En de Europese Unie legt daar zelfs 60 miljoen euro belastinggeld op tafel om die infrastructuur te versterken. Ja.
Terug naar specifiek de tijdslijn terug. Je gaat studeren en je wordt actief. Je bent van 59, dacht ik.
Klopt, ja.
Ja. Dus de 18 jaar, dat is dan rond 78.
Ja.
Ik ken mij ook nog van een ouder familielid, de 10.000, dus de verdubbeling van de inschrijvingsgeld voor de studenten naar 250 euro's. Natuurlijk, we hadden in die tijd ook nog veel inflatie.
Meer. Ja? Ja, maar meer. Als je het omrekent, is het veel meer dan 250 euro.
Oh, ja, het is een absolute cijfer. Nominale waarde van toen, 10.000 frank, 249, zoveel euro's. Maar toch, zelfs al even meervuldig het, maar 2 of 3, dan valt het nog enigszins mee. Dat zou de perceptie tegenwoordig zijn, toch?
Ja.
Hoe ben je eigenlijk waar terechtgekomen?
Goh, mee. Ja,
eigenlijk. En vooral die start van een familie waar je meer een rechts.
Ja, dat is niet waar, hè, want er was ook de linkerzijde was in mijn familie, voor alle duidelijkheid, ook aanwezig. In de persoon van de vader van mijn moeder, hè, dat een socialist was. Die een abonnement had op de Volksgazet en die lid was van de vakbond en die lid was van de partij. En die, hè, dus ik was echt, mijn familie, dat was, laten we zeggen, die zat op de waterscheiding van de politieke tegenstellingen in Vlaanderen.
Ja, dan ben je toch naar die ene kant meer gekanteld uiteindelijk.
Ja, voilà. Enfin, de Volksgazet kwam wel dagelijks in de bus, hè? Palietertje maar om de week. Hè? Dus Dus ja, maar eigenlijk had ik dus die affiniteit met socialisme en zelfs communisme, ik heb dat ook in het boek beschreven, eigenlijk helemaal niet verworven via de Volksgazette of via mijn grootvader. Mijn grootvader nam mij zelfs op een bepaald moment bijzonder kwalijk dat ik propaganda maakte voor de communisten, hè, in plaats van voor de socialisten. Want mijn vader vond de communisten scheurmakers. Hè. Maar eigenlijk had ik die sympathie voor het communisme zo al wat verworven van mijn 12-13 jaar. Ja, gewoon, ik was gefascineerd door aardrijkskunde. Ik zag dan op de kaart de Sovjet-Unie, het grootste land van de wereld, bloedrood gekleurd. Je zag dan foto's, je las dan dingen van, ja, daar is dat helemaal een maatschappij die helemaal anders georganiseerd is dan onze, maar eigenlijk weten we daar weinig van. Dus ik was daar zo eigenlijk gewoon door enorm door gebeten, door geïnteresseerd, zo dat alternatief maatschappijmodel. En ik zag dan in boeken over de Sovjet-Unie, dat is heel, heel puberaal natuurlijk, hè? Maar je ziet dan dus foto's van Moskou en dan zie je daar zo allemaal dezelfde autootjes rijden, wel verschillende kleurtjes, maar dezelfde modellen. Voor alle duidelijkheid, op dat moment lagen we nog niet wakker van de klimaatopwarming, want dat, hè? Dus, en ik had zoiets van, maar hè, eigenlijk is dat wel geen slecht idee. Als je nu gewoon een bescheiden wagentje maakt, hè, in plaats van al die verschillende automerken zoals in het Westen, maar één autootje, dan kun je dat toch veel massaler en goedkoper produceren en dan kan iedereen met een auto rijden. Dus ja, eigenlijk dat communisme, dat is nog zo dom niet. En dus op die manier ben ik er dan zo wat in geïnteresseerd geraakt. Natuurlijk ook op dat moment in de scholen waren linkse jongerenorganisaties prominent aanwezig. Communistische jongeren, maar ook de RAL en de NAMADA en zo. Bij ons was het vooral de RAL eigenlijk, die heel, heel prominent aanwezig waren. Dus er waren wel verschillende kanalen waarlangs dat je dat gedachtegoed naar binnen kreeg.
Ja, en dan moeten we het een keer over de organisatie specifiek hebben en over de stromingen. Want Vonk, daar had ik al van gehoord. Ik heb zelf nooit in een van die organisaties gezeten. Mm-hmm. En geen enkele politieke. Maar dan je hebt Vonk en dan heb je dus die Britse beweging, Committee for Workers International. Mm-hmm. Waarover gaat het allemaal precies? Want dan komen we uiteindelijk op trotskisme en de Chinezen en zo terecht.
Eigenlijk weet Peter dat meer dan Peter.
Wel, ik zal nu laten beginnen. Erik de Bruin, wil jij er al beginnen?
Ja,
of Peter erover beginnen?
Ik ga gewoon zeggen hoe ik erin gerold ben. Maar ik ga mij niet echt over de genealogie van trotskisme gaan uitspreken, want eigenlijk, ik zeg het, ik ken die veel minder.
Nee, maar je moet wel toch kunnen uitleggen wat er u aantrok, bijvoorbeeld. Je hebt het ook over de Chinezen dan en de anderen die dan... Ja. Allee, we kunnen dat...
Wat mij dus aantrok was... Ik kom dus aan de universiteit. Ik wil voor te beginnen... Ja, ik had mij communist verklaard eigenlijk, dat Boudewijn de Groot dat toen zong. Hè. Ik had mij communist verklaard, dus ik wou aansluiten bij de communistische jongeren. Ik koop die een krantje, ik vul zo dat strookje in. Hè. Wil je lid worden of wil je meer weten? Ik post dat en ik krijg na een aantal weken nog altijd geen antwoord. Ik dacht, ja, voert. Dus naar het volgende. En dan ga ik in het studentenrestaurant van de VUB, smiddags eten. En dan staat er een grote stand van de actief linkse studenten. En dat was de studentenorganisatie van de sociaaldemocratie, toen nog de BSP. En ik kocht daar, ik kocht daar ook een krantje of zo, zal dan de Vonk geweest zijn zeker. Ik had ook zoiets, weet je wat, sluit mij maar aan, hè, bij de actief linkse studenten, want ik had een klik gemaakt in mijn kop zo van, ja, weet je, de rechtse partijen staan in België en vooral in Vlaanderen ongelooflijk sterk, dus, en we hebben nood aan een eengemaakte linkerzijde, dus ik ga lid worden van de BSP en ik ga daar wel mijn gedacht zeggen, dat het allemaal volgens mij niet radicaal genoeg is, maar ik ga wel mijn gedacht zeggen binnen die BSP. Ja, en toen bleek dat er daar dus intern eigenlijk al een communistisch-marxistisch trotskistische georganiseerde stroming aanwezig was, namelijk Vonk. Ja, en daar ben ik dan dus eigenlijk per toeval in gerold. Hè.
Dus je had eigenlijk dus de sociaaldemocratie, de BSP, daar was dat dan de jongerenvereniging, de actief linkse studenten?
De studentenorganisatie. De studenten. Dus je had de jong socialisten, dat was de algemene jongeren, en de actief linkse studenten, dat was dus de studentenorganisatie aan de universiteiten en de hogescholen, maar specifiek aan de VUB, enfin, en ook in de andere Vlaamse universiteiten, denk ik toen, actief linkse studenten was in feite volledig genoyoteerd als dat ze dat noemen, en overgenomen door die trotskistische kern van de Vonk. Dus dat was eigenlijk een mantelorganisatie van...
En leg eens uit, wat is trotskisme? Wat is het verschil tussen maoïsme, trotskisme, of wel...
Ja.
Ja, opnieuw Peter, ja. Of ja. Erik.
Ja, wel, Peter, kom maar.
Oké, okay. Peter Veldmans over trotskisme en maoïsme voor en stalinisme voor dummies.
Ja, dat is een beetje een complexe vraag natuurlijk, want simpel is het antwoord daarop nu ook weer niet. Maar in
ja, maar
het algemeen...
je moet toch kunnen uitleggen waarom je met er niet akkoord bent.
Ja, maar ik zal een poging doen. Hè. Maar het is altijd goed als je bepaalde concepten wilt begrijpen, van ze niet zomaar in abstracte zin uit te leggen, maar van ze historisch te situeren. En dus dat gaat, daar zit eigenlijk het grote verschil in. Dat gaat je direct merken als je het historisch bekijkt. Dus je krijgt op een bepaald moment, oktober 1917, de Russische Revolutie, die in zeer moeilijke omstandigheden probeert een nieuwe samenleving tot stand te brengen. Moeilijke omstandigheden gekenmerkt door de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, een vernietigende burgeroorlog, ineenstorting van het gehele maatschappelijke leven, of een ramp. En in die ramp moet dat geïsoleerde Rusland proberen er terug bovenop te komen. En dat is heel complex en heel moeilijk. Hè. En bovendien de grote inspirator, een zekere Lenin, die sterft dan nog. En dan wordt het helemaal moeilijk. En uiteindelijk is er daar een zekere machtsstrijd. En die machtsstrijd wordt gewonnen door een stroming rond Jozef Stalin. Die een zeer autoritair, patriarchaal, paternalistisch, nationalistisch idee heeft over hoe de Sovjet-Unie moet er terug bovenop gebracht worden. En hij begint dat zeer dictatoriaal op te leggen. In de eerste plaats aan de boeren, maar eigenlijk ook aan de arbeiders, aan de intelligentia en zo verder. En hij vervolgt alle opposanten. En er zijn nogal wat opposanten, waaronder een deel, niet allemaal, maar een deel die zich kristalliseren rond de figuur van Trotsky. Die staat voor een even radicaal, maar toch wel meer democratische invulling, democratische aanpak van hoe die heropbouw moet gebeuren in een internationale context.
Ik ken er niet zoveel van, maar ik denk dat Lenin uiteindelijk toch maar 7 jaar na de revolutie gestorven is.
Ja, dat klopt. Ja.
En Trotsky heeft zo'n beetje de Sovjet-Unie gered door het Rode Leger op te richten, te sturen en dan... Ja. Dus hij was toch wel, het was toch niet geen zijfiguur?
Nee, absoluut niet. Het Stalinisme heeft geprobeerd er een zijfiguur van te maken. Door hem te schrappen uit alle geschiedenisboeken, te verwijderen van de foto's, enzovoort enzovoort. Maar dat weten wij zijn daar gelukkig niet mee akkoord.
maar dus je zegt enerzijds is er een zeer autoritaire manier om de zaak te doen, en anderzijds zeg je dan dat Trotsky dan meer...
Meer democratisch, maar ook internationalistisch. Hè. En dat is het grote verschil, een van de grote verschillen. Het Stalinisme heeft altijd gezegd, we gaan proberen het socialisme op te bouwen in één land, de Sovjet-Unie. Terwijl de Trotskisten zeggen, dat is totaal onmogelijk. Als je de vrijheid wil voor de mensen, dan moet je ze maken voor alle mensen, of anders voor niemand. Dus internationaal, internationalistisch. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het grote verschil, dat ook ten grondslag nog altijd ligt tussen wat we dan Maoïsten noemen en de Trotskisten.
Ja, want hoe zit dat dan? Want je hebt Stalinisme en dan Maoïsme.
Ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat er overigens, buiten verwachting van Stalin zelf, nog een tweede grote revolutie komt na de Tweede Wereldoorlog, namelijk in China. Waardoor dat socialisme in één land minstens over 2 landen moest gaan. Hè. En dat heeft dan ook tot veel spanning geleid na verloop van tijd tussen de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China. En dus China heeft zo zijn eigen toepassing van het Stalinisme eigenlijk willen proberen te organiseren. En eigenlijk nog altijd. Hè,
want die animositeit tussen China en de Sovjet-Unie destijds, die is er na de dood van Stalin pas.
Ja.
Zijn er eigenlijk landen waar het Trotskisme dan wel succesvol geweest is? Of de overhand heeft kunnen halen. Want we zitten bijvoorbeeld met Cuba. Ik veronderstel dat Noord-Korea wel ook als Stalinistisch kan doen. Ja.
Ultra-Stalinisme.
Ja.
Over Cuba, dat is een heel apart debat natuurlijk. De Cubaanse revolutie heeft haar eigen ontwikkeling gekend, die eigenlijk helemaal niet vanuit het Marxisme geïnspireerd is begonnen. Eerder een nationaal, zelfstandig anti-imperialisme, zou ik bijna durven zeggen. Hè. Maar dat is door middel van het isolement van Cuba, hè, de Verenigde Staten die dat volledig geblokkeerd hebben, in feite nog altijd blokkeren, heeft het Cubaans leiderschap zich toen gericht naar de enige potentiële bondgenoot die er nog over was, en dat was de Sovjet-Unie. Ja. Als gevolg daarvan hebben zij zich, laten we zeggen, de attributen of bepaalde attributen van het marxisme eigen gemaakt.
Maar dat is ook een beetje het model vanuit de Sovjet-Unie overgenomen. Ze zaten ook in de Comic-Con gebonden.
Ja, inderdaad.
En zo, dus de,
ja. Inderdaad, ja. En in het begin heeft men ook onze kameraden, de Trotskisten dus, in Cuba vervolgd. Nu ondertussen is men daar soepeler in geworden. Dat kan ook moeilijk anders, want de Sovjet-Unie bestaat niet meer. Dus de reden voor dat soort optreden is eigenlijk weggevallen. Cuba is een beetje een geval apart.
Oké, ik wil, tenzij Erik er nog iets aan toe te voegen heeft.
Nee, redelijk helder.
Oké, dus ik zal eventjes pauzeren met in muziekje. Als dat
is goed, dan kan ik even van mijn
sigaretje. Nee, dit is het niet, want dat is Roger, maar dit is het. Ja. Voilà. Dus we gaan binnen 5 minuten ons gesprek verder voeren met vooral Erik de Bruin. Trotskist nog altijd of ex-Trotskist?
Ex-Trotskist.
Ex-Trotskist. Ex-kandidaat voorzitter voor SPA.
Ja.
Maar nu dus auteur van zijn boek Levenslang Links. En ook Peter Veldmans hier te gast voor versterking van het van de kwaliteit van het gesprek. Dus Bella Ciao, een versie van de Space Hits. Is het, ik weet niet wanneer dat nummer is, een jaar of 10, 20 oud. Goed, Erik de Bruin nog altijd in de studio en ook Peter Veldmans. We gaan een beetje verder, want we moeten uiteindelijk bij 2022 uitkomen. Is een boek ik zie hier, je zat dus binnen de Belgische Sociaaldemocratie, lid van de BSP, maar ook van Vonk. Dat ging niet altijd goed samen. Ik zie een bepaald hoofdstuk, werd je dus geroepen naar het kabinet van Jos van Heelenwijk. Wat is er toen gebeurd? En Jos van Heelenwijk, dat was schepen van...
Onderwijs toen.
Ja.
Schepen van onderwijs. En, ik was toen teruggekeerd van de universiteit. En dan terug had ik mij in Antwerpen gevestigd. Antwerpen-Noord, Stuivenberg in de Duinstraat. En de entrisme-strategie van Vonk, hè, om dus...
dat is inderdaad, leg dat eens uit.
Entrisme, hè, dus het entrisme, zoals Peter ook in zijn recensie schrijft, was in feite oorspronkelijk geconcipeerd als een tijdelijke tactiek, hè, door Trotsky en de Trotskisten, om in een periode van waar eigenlijk de arbeidersbeweging in het defensief zit, om dan in feite in de traditionele organisaties, dus zijnde de grote sociaal-democratische partijen en de vakbonden, om daar als Trotskist te gaan werken, hè, en daar toch opnieuw een invloed te verwerven.
Het gewicht naar links te doen verschuiven.
Maar eigenlijk ook met het perspectief van op een bepaald ogenblik die organisaties opnieuw te verlaten. Hè. In tegenstelling tot hetgeen Vonk eigenlijk deed dus na de Tweede Wereldoorlog, en dat was dan weer dus eigenlijk meer een Brits-Anglo-Saxische interpretatie van die entrismepolitiek, dus in Groot-Brittannië, in de Labour Party, was dat al lang aan de gang. Dat dus gaat daar de militant tendency, gaat daar ook nog wel een aantal andere groepen. Want dus je hebt daar eigenlijk door dat winner takes all systeem in de verkiezingen, hè, waarbij eigenlijk, juist zoals in de Verenigde Staten, dat je dus eigenlijk een soort tweepartijenstelsel krijgt, maakte dat dus in feite de volledige linkerzijde actief werd binnen Labour. Hè, en onder andere ook de Trotskisten, voornaamste de sterkste vleugel vleugel was daar de Militant Tendency. En die hadden dan ook hun eigen internationale, de Committee for Workers International. Ja. En dus via een gemeenteraadslid van de SP, toen al in Oostende, namelijk Yves Miroir, hadden die dus letterlijk voet aan wal gezet in België. En dus dat entrisme werd dan ook toegepast in de Socialistische Partij in Vlaanderen. In de PS nog niet, dat waren wel de plannen.
Maar dat was een Vonk-organisatie.
Dat was Vonk, ja. Dus wij wilden
maar,
dus...
Maar er was ook een directe link met, want je ging dan naar Engeland en zo.
Ja, de orders kwamen allemaal uit Engeland. Hè. Bedoel, daar werd de globale wereldstrategie bepaald eigenlijk. Hè. Dus... ja, ik moest dan regelmatig op dienstreis naar Londen om de nieuwe orders te ontvangen. Maar dus ik ging dan terug naar...
Maar dat klinkt toch niet zo trotskistisch in de zin van inspraken allemaal, als het allemaal vanuit Londen dan geregeld wordt en bepaald wordt?
Nee, je hebt democratisch centralisme loopt op twee poten. Hè, democratie en centralisme.
Laat eerst het entrisme verder uit en dan gaan we over democratisch centralisme.
Dus het entrisme betekent dus dan in feite dat je je organisatie opbouwt als een soort koekoek zo in een ander nest, hè? Dus waarbij dat je dan eigenlijk dus de theoretische grondslag is van ja, hè, in tijden van klassenstrijd zullen de arbeiders altijd Ted Grant, de grote ideoloog van heel die winkel zei elke keer van, hè, dat is een ijzeren wedstrijd, maar altijd als de klassenstrijd opflakkert dat de arbeiders in eerste instantie via hun traditionele organisaties zijnde de vakbonden en de sociaaldemocratie gaan ageren, dus wij moeten daar ook zijn en daar moeten wij onze revolutionaire krachten opbouwen. En dus had dat tot gevolg dat toen ik afgestudeerd was en terug naar Antwerpen ging, dat ik dan lid werd van de Jong Socialisten. En niet zonder succes, want ik verwierf mij daar direct een zekere aanhang. Ik werd op een bepaald moment zelfs verkozen als voorzitter van de lokale afdeling hier, wat dan toch ook wel de grootste lokale afdeling van heel de Jong Socialisten was. Ik stond op het punt van hetzelfde te doen in de federatie, dus dat wil zeggen in heel het arrondissement Antwerpen. Ja, en toen ben ik op het matje geroepen door de schepen van onderwijs, Jos van Helewijk, die mij daar dus op een hele brutale, autoritaire manier te woord heeft gestaan en gewoon mij heeft medegedeeld dat het met mij gedaan was, hè, binnen de sociaaldemocratie. Niet fysiek natuurlijk, maar ik bedoel. Hè. En dus effectief. Dus je
werd er dan uitgesmeten?
Enkele weken later werd ik dus uit de Jong Socialisten.
En wat was het probleem voor hem?
Ja, het probleem was dat ik lid was van de Vonk. Nu, dat was ook niet geheel ten onrechte dat ze dat als een probleem beschouwden. In die zin dat er dus binnen de sociaaldemocratie wel tendensrecht was. Hè, dus dat je een bepaalde politieke afwijkende programmapunten mocht verkondigen als een tendens. Maar wij maakten dus in feite een beetje misbruik van dat tendensrecht. In die zin, wij waren veel meer dan een tendens. Wij waren een partij in een partij. Wij hadden ons eigen vergaderingen, celvergaderingen noemden we dat. Wij hadden ons eigen centraal comité, wij hadden onze eigen nationale congressen. Dus wij waren georganiseerd als een partij in de partij. En dus statutair gezien kon dat niet en mocht dat niet. Hè? Want onze voorgangers trouwens, die dan meer uit de politieke traditie van Peter kwamen, die dus in 1964 had je dan al het onverenigbaarheidscongres gehad. Dus zij hadden dat ook gedaan. Hè? En ze zijn er dan in 1964 buiten gegooid. En dan een aantal van die mensen was dan nog wel in Vlaanderen binnen de sociaaldemocratie gebleven en hadden zich werkelijk geherstructureerd als een tendens. En dat was dan het blad links. Ja. En de anderen zijn er dan uitgegaan, hè, waaronder de RAL en dan later. Dus later is dat
beter. En had Jos van Helewijk dan gelijk? En ook wat ik raar vond, waarom hij? Was hij dan de voorzitter van de BSP of de SP?
Welke functie hij juist had in het partijapparaat, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Okay. Maar hij was samen met Bob Kools toen wel de sterkhouder van de Antwerpse afdeling. Had hij toen gelijk? Ja, later statutair gezien had hij dus inderdaad gelijk. Hè? Dus dat wij... De beweegredenen waren uiteraard...
Maar de vraag is dan van, als ze geen club binnen de club kunnen tolereren, hoe worden dan de beslissingen binnen de club genomen? Snap je? Want
welke club? De grote?
De grote club. Well, dus je hebt de SP die dan de club is en we kunnen geen organisatie binnen de organisatie tolereren die haar eigen beslissingsproces heeft.
Ja.
Maar dan, dat is op zich een juist standpunt.
In wezen is dat juist.
Als... als het binnen de grotere club SP dan de beslissingen op een democratische
en transparante manier zouden worden genomen, maar dat was en is, laat ons eerlijk zeggen, nog altijd niet het geval, en in geen enkele partij trouwens in België, hè. Dus er is aan, wij waren dan zo een club van basismilitanten met ons eigen circuit, maar aan de top van die partij heb je ook een club die in een parallel circuit uiteindelijk de beslissingen neemt, hè.
Ja. Dus in die zin kun je zitten we daar niet bij democratisch centralisme?
Nee, in die zin. Democratisch centralisme, eerlijk gezegd, wordt dat tegenwoordig nogal snel altijd geassocieerd met communisme en met revolutionaire partijen.
Maar waarover gaat het?
Ja. Wel, waarover gaat dat? Dat is eigenlijk de manier waarop, en daar wil ik toe komen, dat is dat eigenlijk praktisch elke grote politieke partij tot op zekere hoogte democratisch centralistisch is. Dat is in die zin dat je verkiest afgevaardigden, hè, dus die afgevaardigden vaardigt je af binnen die organisatie naar een hoger niveau, totdat je dan op een bepaald niveau een orgaan hebt dat dus de beslissingen neemt, hè, het Centraal Comité. Ja, en die beslissingen, oké, daar is ook democratische discussie, die afgevaardigden kunnen verschillende opinies meenemen uit de verschillende secties enzovoort. Dat botst daar, meerderheid, minderheid, er wordt een standpunt ingenomen en dat is het standpunt van de partij tot nader order, totdat er dan misschien in de toekomst een wijziging van dat standpunt komt, maar dan moet eigenlijk altijd zelf terug die democratische weg volgen. Het punt is alleen dat je dat natuurlijk heel snel kunt perverteren, hè, dat systeem. Hè, omdat je dus heel snel natuurlijk, ja, als je dan een club in een club gaat maken en zeggen van ja, wij gaan ons bijvoorbeeld hier in dat Centraal Comité als fractie organiseren en hier de beslissingen naar onze hand zetten, dan schiet daar eigenlijk van die democratische besluitvorming niet veel over. En dus op papier is dat een heel mooi systeem, maar in de praktijk lijkt dat vaak heel moeilijk te werken.
Probleem, als ik daar misschien iets mag aan toevoegen. Het probleem is eigenlijk het concept democratisch centralisme op zichzelf. Daar valt weinig op aan te merken. Iedereen weet dat als je tot standpunten moet komen, je eerst moet discussiëren. Dus dat veronderstelt een vorm van democratie. Maar iedereen weet ook, als je die standpunten in de samenleving wil verdedigen, ja, dan moet je dat niet met 10 verschillende stemmen doen, dan doe je dat met 1 stem. En dat is het centralistische aspect daarvan. Nu, op zichzelf is daar dus weinig tegen in te brengen, behalve dat je dat moet beschouwen als een dialectisch proces. En het heeft de neiging van herleid te worden naar een monolithisch proces, waardoor de wisselwerking eigenlijk vastroest.
Wat bedoel je met dialectisch en monolithisch?
Ja, dialectisch wil eigenlijk zeggen dat het voortdurend in beweging is. Dus met andere woorden, de leidende groep in een politieke partij moet eigenlijk constant zichzelf bevragen en later bevragen.
Inputs en outputs kunnen krijgen, krijgen. Ja.
En dat moet voortdurend in interactie gebeuren. Maar natuurlijk, als je een leidende groep hebt die het zeer plezierig vindt van de leidende groep te zijn, dan bestaat nogal snel de neiging om die interactie zo beperkt mogelijk te houden of zelfs helemaal onmogelijk te maken.
Ja.
Wat bijvoorbeeld bij de Stalinistische organisaties onder andere het geval is. Nu, ik moet zeggen, ook bij de Trotskistische organisaties heeft de toepassing van dat concept van democratisch centralisme is dikwijls heel problematisch. Hè. Ofwel leidt het tot voortdurende scheuringen, omdat minderheden vinden dat ze hun rechten niet voldoende kunnen uitoefenen en dan maar afsplitsen en op zichzelf beginnen. Ofwel leidt het tot een zekere paranoia bij de leidende groep om splitsingen te vermijden, waardoor, paradoxaal genoeg, er nog meer splitsingen het gevolg zijn. En dus dat is eigenlijk geen goeie zaak. En het komt er dus echt op aan van op een, ja, ik zou bijna zeggen, op een volwassen manier met het evenwicht democratie-centralisme te proberen omspringen. Maar dat veronderstelt een grote maturiteit en dat is niet altijd bij iedereen gegeven. Mm-hmm. Over meneer Van Helewijk misschien nog één ding. Het is ook wel zo, dat was nu ook wel een van de meest autoritaire vertegenwoordigers. Louis Major is misschien nog erger geweest, dat weet ik niet. Ik heb hem nooit gekend, maar... maar ja.
Dus dat was 85, denk ik. En je was toen vrijgestelde of zo. Je komt erop neer dat je een heel karig loontje had. Heel veel tijd spendeerde, een dubbele job deed bijna binnen Vonk en de Sociaal-Democratische Beweging. Maar dat zeg je in 88 zei, heb ik hier opgeschreven, gaf je er, ben je ermee gestopt en ben je echt als als arbeider of zo beginnen werken, interimarbeider eerst, in eerste instantie?
In 88, ja, dat ja. kan. Ja, zeker, ja. Ja. Ja, dus die splitsing, nee, dat moet later geweest zijn, hè. Dus dat moet na 1900.
Ja, maar je bleef bij Vonk, denk ik.
Ja, ik ben
maar,
er een tijdje weg.
Maar je bent op een bepaald moment,
een tijdje weg geweest.
Denk ik dat je zegt van, ik heb te hard moeten werken ook, en voor te weinig. En
nee, dat was het probleem niet. Het probleem was dat in 1989, de val van de muur, de ineenstorting van het communisme in Oost-Europa. En ja, direct waren natuurlijk de meningen gigantisch verdeeld over de oorzaken, de analyses en hoe het nu verder moest. En dus binnen ook de Committee for Workers International knalde die discussie plotseling open en werd er met verwijten naar elkaar geslingerd. En dus heel die internationale organisatie viel uit elkaar en al die nationale secties ook. Dus die splitsen in twee groepen. En toen heb ik in eerste instantie gezegd van, nu geef ik mijn deel aan de kat. Ik zie dat niet meer zitten. Je zit hier jaren uw ziel af te draaien om te proberen een organisatie op te bouwen. En dus na 10 jaar wordt dat allemaal kapot gemaakt. Dus ja, op dat ogenblik wou ik ermee stoppen.
Ja, want rond dit punt, op dat punt komt ook het democratisch centralisme in je boek ter sprake, denk ik. Maar dan is natuurlijk een heel belangrijk moment, hè, rond 89, 91. En je schrijft hier, en dat heb ik hier wel genoteerd, de instabiliteit in Oost-Europa mocht voor het Westen in geen geval uitmonden in een democratisering van het socialisme. Leg dat eens uit.
Maar ja, dus wij hadden als trotskisten ook, hè, dus als perspectief. Dus perspectief betekent dan in feite dat we proberen in te schatten van hoe gaat die situatie verder ontwikkelen. Hè, dus. En wij hadden eigenlijk over Oost-Europa al jaren een analyse gemaakt van kijk, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel wordt het kapitalisme hersteld, hè, want we zagen dat Stalinisme dat niet werkte, hè, dus dat in crisis was. Dus ofwel leidt dat tot een terugval naar het kapitalisme. Ofwel krijg je dus een politieke revolutie, dus dat wil zeggen dat eigenlijk heel die bovenbouw van die geleide planeconomie van het Oostblok, dat die een politieke bovenbouw, die een heel centralistisch, autoritair, stalinistisch was, dat die gedemocratiseerd wordt. En dat je dus een vorm van democratisch socialisme krijgt. En dat was ook niet zo dom van dat te denken, want in 1956 in Hongarije was er al een poging gedaan om in die richting te gaan. Dat is dan verpletterd geweest door de Russische tanks, door het Rode Leger. In 1968 in Praag, in Tsjechoslowakije, hetzelfde. Hè. Dus, en ook in 1909...
Dat wordt meestal, was ik zelfs niet van op de hoogte, dat eigenlijk een poging was om er een ander soort socialisme van te maken, eerder dan het ontwerpen van het socialisme.
Socialisme met het menselijke gezicht.
Maar hoe werd het dan? Want je hoort nu ook in de VS veel, wat is het, Democratic Socialists, wat is dat dan?
Ja, dus dat was in feite, dus men probeerde dus de laat ons zeggen, de sociaal-economische politiek, hè, van de sleutelsectoren van de economie moeten democratisch bestuurd worden door de gemeenschap in plaats van door private maatschappijen. Hè. Trouwens, een debat dat vandaag heel actueel is rond energie bijvoorbeeld. Ja. Wij moeten dus nu heel de tijd onderhandelen met Engie van komt er morgen nog wel elektriciteit uit het stopcontact en tegen welke prijs. Hè. Dus dat is eigenlijk heel actueel. Dat dus economische sectoren die essentieel zijn voor de samenleving democratisch moeten bestuurd worden door de gemeenschap, niet door de private sector, van dus eigenlijk dat basisidee van het communisme te koppelen aan een democratische besluitvorming die er voor alle duidelijkheid onder het Stalinisme niet was. Hè. En dus daar waren al verschillende pogingen gedaan in Oost-Europa die allemaal onderdrukt waren geweest door de Sovjet-Unie. En in 1989, toen in Oost-Duitsland daar ook, hè, dus die gigantische volksbeweging tegen het regime op gang komt, zijn de eerste maandagbetogingen in Dresden onder de slogan: Wir sind das Volk, wij zijn het volk. Hè. En sluipend verandert dat ineens van, wir sind ein Volk, wij zijn één volk, we moeten terug samen met West-Duitsland
verenigen.
En ja. We moeten de Deutschmark als betaalmiddel gaan aanvaarden enzovoort. En met actieve inmenging van het Westen is het die stroming die het gehaald heeft. En dus het is niet gekanteld richting politieke revolutie, het is gekanteld richting restauratie, kapitalisme.
Ja, wat ik herinner me nog, in het begin waren er inderdaad bewegingen en dan werd dat, had je eigenlijk al de politieke partijen van het Westen die dan ingeplant werden in de voormalige DDR en dan uiteindelijk de boel over en van die originele bewegingen hoorde je weinig dan daarna.
Inderdaad, ja. Wij probeerden dat trouwens ook, hè, maar natuurlijk hadden wij veel minder middelen. Hè.
Ja, ja.
Dus ik heb dat op een bepaald moment, ik beschrijf dat ook in het boek, mijn Skoda volgeladen met trotskistische militanten en dan naar Praag gereden om daarmee de fluwelen revolutie, om daar dan te zien of we daar toch ook een invloed konden verwerven om te zeggen van gooi het kind niet mee het badwater weg, er zitten heel veel positieve elementen in dat socialistisch experiment hier, je moet dat democratiseren in plaats van naar het kapitalisme terug te gaan, maar ja, ik bedoel, onze middelen waren een peanuts ten opzichte van de traditionele partijen.
Je schreef nog twee heel interessante dingen die samenhangen ook daarmee, is dat je zegt van ja, enerzijds de correlatie tussen ja, liberalisme noemen we het neoliberalisme, dus het kapitalistische systeem en democratie, die is er eigenlijk niet.
Nee,
ja, maar dus dat zeg je nu, maar dat is wel in de als ideologie is dat precies algemeen aanvaard tegenwoordig, dat ja, door het neoliberalisme, het liberalisme zoals het nu de westerse kapitalistische samenleving draait, dat de garantie is voor democratie. En maar meer nog, is er eigenlijk zelfs verder dat er eigenlijk dat sociaal progressief beleid eigenlijk zelfs in het Westen, in het democratisch Westen, niet mogelijk is. Of moeilijk is. Je stelt de vraag.
Ja, wel. Kijk, er komen nu
linkse bewindvoerders staan voor een dilemma, heb ik hier genoteerd. Ofwel capituleren en daarna stemmen verliezen aan extreem rechts, ofwel consequent blijven en uitgespuwd worden door het systeem.
Mm-hmm. Ja, dus daar verwijs ik dan vooral naar, ja, eigenlijk naar Rusland zelf in 1917, maar ook zoals Peter al heeft gezegd, Cuba 1959, daarna Venezuela.
Je bedoelt omdat dus die landen dan direct belaagd geweest zijn.
Voilà. He, ja. Dus daar krijg je eigenlijk, dus op het moment dat men...
Of Griekenland misschien?
Of Griekenland, he, dus Griekenland en Venezuela zijn eigenlijk twee voorbeelden waarbij dus perfect volgens de spelregels van de burgerlijk parlementaire democratie er op een bepaald moment een partij en een president aan de macht komt die zegt van kijk, nu gaan we het anders doen. He, dus nu doen we het zo en zo en zo. Maar dus dat is niet volgens hetgeen het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank en de ratingbureaus en wat weet ik allemaal, die beslissen over de financiële en economische stromen en machtscentra over heel de wereld, is dat dus niet naar de zin. Want je treedt buiten dat alles overheersende globale, wereldwijde economische systeem. En dus bij gevolg kom je dus direct in een isolement terecht. En door dat isolement, ja, een land dat in een dat gaat automatisch moeten overgaan naar een soort oorlogseconomie, waarbij dat er met heel schaarse middelen, want je kunt nog maar weinig importeren, je kunt nog maar weinig exporteren. In eerste instantie krijg je dus eigenlijk ook wel een ongelooflijke ongenoegen bij de bevolking, dat ook heel normaal is. Dus je wordt bijna verplicht om te overleven, om dus je eigen autoritairder te gaan opstellen. En je krijgt dus een automatische degeneratie naar een dictatoriaal systeem. Je ziet dat dus elke keer opnieuw gebeuren. Of anders natuurlijk, hè, zoals in Griekenland, moet je dan uiteindelijk de handdoek in de ring gooien en zeggen van tegenstand is te sterk geweest. Hè?
Als je dat niet doet, zoals in Chili in 1973, dan krijg je te maken met afgrijzelijke toestanden.
Ja, voilà, inderdaad.
We hebben ook nog Nicaragua gehad in de jaren 80 natuurlijk, bijvoorbeeld.
Voilà. Ja.
Maar ja, hoe pak je dat dan aan? Maar wat kan je dan wel doen? Dus inderdaad, die realiseren dat ze niet... Je moet dan misschien een beetje op zijn loelas toch compromissen gaan sluiten.
Ja,
met,
wel, kijk, Joris, het is zo eigenlijk... Ik moet dat eerlijk zeggen, dat zal jullie misschien ontgoochelen, maar ja, ik heb dat ook in privé communicatie met de Peter. Ik ben heel pessimistisch geworden. Ik vrees soms dat ja, de mens er niet toe in staat is om dus eigenlijk bijvoorbeeld hetgeen dat Peter daarnet zegt, dat moeilijk evenwicht tussen democratie en centralisme, dat vereist een grote maturiteit. Dat wil zeggen dat je ook niet altijd je ego moet laten primeren enzovoort enzoverder. Ik vrees dat dat aan de mensen niet gegeven is. Allee, dat is zo... Op dat vlak ben ik dus in feite ongelooflijk pessimistisch geworden. En ik heb dus dan nu ook nog bijkomend dat idee van ja... time is running, hè. De zandloper is bijna leeg, we zitten met de klimaatopwarming, instorting van de biodiversiteit enzovoort. We hebben ook niet de tijd om eeuwig die cycli te gaan herhalen, hè. Van eerst een tragedie en dan een grap en dan nog eens een tragedie en nog eens een grap om Marx te parafraseren. Ik bedoel, we zitten hier een beetje aan het eind van een bobijn, hè. En dus hetgeen dat ik nu dan zo denk, dat is van ja, kijk, we kunnen alleen nog maar pragmatisch proberen het lijden van de mensheid, het is bijna christelijk, hè, maar het lijden van de mensheid te verzachten door ons voor te bereiden op wat komen gaat, namelijk die klimaatverandering die we niet meer tegenhouden, die instorting van de biodiversiteit, die we wel misschien nog een beetje kunnen afremmen enzovoort. En dus ik ben nu zeer geneigd om op allerlei vlakken compromissen te gaan sluiten, om toch nog te proberen een paar meubelen te redden. Zo, ah ja. Ja. Pessimistisch ben ik in feite geworden, hè? Zonder noodzakelijkerwijs al mijn engagement of mijn inspanningen op te geven. Ja. We zijn alleen veel minder revolutionair.
We zijn bijna een uur verder, we hebben nog een half uur. En dat wil ik nog wel proberen verder te gaan. We moeten natuurlijk zeker het voorzitterschap of kandidaat-voorzitterschap van de SP nog eventjes opnemen. En dan ook was het PvdA ook. Voilà, dit is. Het debat is hier vol een bak aan de gang met Peter Veldmans, die je zo net hoorde. Maar we hebben natuurlijk ook en vooral Erik de Bruin nog in de studio, naar aanleiding van zijn boek. Dus we moeten tot het punt komen waarvoor we hem, of veel mensen hem kennen. Ik vroeg het nog laatst, gisteren nog iemand, ik zeg, ik ga dan morgen Erik de Bruin interviewen. Ah ja, wie was dat nu weer al? Inderdaad, kandidaat-voorzitter voor SPA 2007. Eigenlijk heel... Niet gewonnen, maar toch een heel succesvolle poging. En dat gaat daaraan vooraf. In 2005 is de oprichting van Rood. En dat was een reactie op het generatiepact. Ja, we moeten een beetje snel gaan, maar wat is het generatiepact en wat was Rood dan eigenlijk?
Het generatiepact was dus in feite een... De algemene opvatting dus die nu ook nog altijd opgang maakt, die dus compleet fout is, hè. Dus dat is dat je om je pensioenen betaalbaar te houden, dat je langer moet werken, hè. Dus in dat repartitiestelsel zoals wij dat kennen, waarbij dat dus eigenlijk de pensioenen worden betaald door een afhouding te doen van de mensen die nog actief zijn, kan dat in het eerste zicht kloppen, maar dat klopt helemaal niet. Want als het de lengte van de arbeidscarrière zou zijn die de betaalbaarheid van de pensioenen zou bepalen, dan zouden ze in India astronomisch hoge pensioenen uitbetalen, want er gaan we werken vanaf je 14 jaar tot dat je erbij neervalt. Mm-hmm. Dus het is de productiviteit van de arbeid die uiteindelijk waaruit de pensioenen betaald worden, niet door de arbeidsduur te verlengen. Hè.
Dat is wel interessant, want dat lijkt mij een zeer kapitalistisch concept, maar je verwijst naar Trotsky, die zegt dat degene die de ideologische of de oorlog gaat winnen, eigenlijk degene die meest...
Degene die de hoogste...
Meest rendabiliteit... Voilà.
En dus dat was eigenlijk de botsing in 2005 tussen de syndicale vleugel binnen de Socialistische Partij, binnen de SPA toen. En dus de meerderheid, hè, dus, die toen in de regering zaten, en Van de Lanotte, die dat dus kwam verdedigen, dat we allemaal langer moesten gaan werken. Maar die syndicale linkerzijde, die was verbrokkeld binnen de SPA, en wij hebben die toen een gezicht gegeven. Wij hebben die toen een naam ook gegeven, en verenigd SPA Rood. Hè. En dat was een echte tendens. Hè. Dus dat was geen partij, dat was een echte opiniestroming.
Ja, het was niet zo'n vonk 2 of zo'n vonk bestaat nog altijd.
Dat was een echte opiniestroming, dus echt een tendens.
Maar je werd eigenlijk fulltime of meer dan fulltime voor vonk, en dan ben je daar in 88 dan wat gaan minderen. Maar was je nog altijd bij vonk?
Nee,
was je eruit.
Nee,
maar
dus
je was
op dat moment ben ik eruit gegaan. Hè, dus,
want, je was wel nog bij de SPA of de SP toen.
Ja.
En, maar dan in 2005 kriebelde het toch weer, en uit de verontwaardiging heb je dan toch weer die beweging dan opgericht, of die stroming of die...
Ja. Dus ik ben altijd wel actief gebleven binnen de SPA, voor alle duidelijkheid, maar ik heb dan stilaan afstand genomen van vonk. Hè. En dus dan in 2005 de hele situatie rond het generatiepact, nemen we dat initiatief SPA Rood, dat slaat aan. In 2007 verliest SPA de verkiezingen, onder andere door dat generatiepact natuurlijk, dat niet geslikt werd door de achterban, door de syndicale achterban. En dus Johan van der Lanotte, die op dat ogenblik voorzitter is, gooit een hand ook in de ring, zegt ik moet hier, ik stel mijn voorzitterschap ter beschikking, wat op zichzelf heel consequent is, maar de fout die hij maakte, dat is dat hij direct zegt, voilà, en hier is mijn opvolgster Caroline Genet. En toen hadden wij zoiets van, dit kan niet meer, hè? Dus dit is echt Stalinisme, hè? Dus dan voilà, hier is, dat is hier een dynastie, hè? Ik ga hier mijn eigen opvolging aanduiden, dus er moet minstens toch een tegenkandidaat zijn. Ja, en eerst waren wij zo naïef, wij belden dan door Daniel Termont en zo, van wilde jij dat niet doen? Nee, natuurlijk wilde jij dat niet doen. Dus op een gegeven moment hebben wij dan gezegd van ja, we moeten dan maar iemand uit eigen rangen naar voren schuiven, en dat was ik dan. Hè. En zo is dat balletje aan het rollen gegaan, en dat heeft eigenlijk een enorm succes gehad, hè? Want dus dat was heel moeilijk. Dat was in twee stappen dat je dus je kandidatuur moest stellen. De eerste stap was, je moest tig aantal afdelingen die verspreid waren over minstens 3 provincies en die samen minstens 5000 leden hadden, en die steun moesten dan hebben, en dan pas konden echt naar de tweede ronde gaan. En dus ja, het zag er helemaal niet naar uit dat we dat dus gingen halen, totdat we dan eigenlijk in september 2007, dat ik hier met een stoutmoedige speech op een algemene ledenvergadering van de SPA in Antwerpen, waar dat de gevestigde lichamen, zal ik maar zeggen, van de sociaaldemocratie in Antwerpen dachten van wij gaan dat hier eens even winnen met de vingers in de neus. Hè. Onze afdeling gaat Caroline Genet steunen. Maar ik heb daar blijkbaar zo'n begeesterende speech gegeven, alhoewel dat de micro toen al dichtgedraaid was op het Zuiderpershuis. Dat ik eigenlijk niet.
Ja, dan ben je weer, heb je woord geëist om de microfoons...
Nee, ik heb gewoon puur natuur, akoestisch, gewoon akoestisch.
Ja,
heb ik dus die zaal...
Manu Militari, heb je gezegd van, ik doe toch verder...
Zouden nu nog een soort ordendienst op mij kunnen afsturen en mij van het podium sleuren, maar ik denk dat public relations gewijs ook niet echt verstandig zou geweest zijn. Dus ze hebben mij daar dan wel laten praten zonder elektronische versterking, en ik heb toen 60% van de stemmen gehaald, met als gevolg dat de afdeling Antwerpen achter mij stond, met als gevolg dat ik naar de tweede ronde mocht.
En wat was nu eigenlijk je om het mooi in zo'n mooi Vlaams uit te zijn, je selling point dan, waardoor je uiteindelijk dan als van underdog dan toch 60%, bijna 2/3 van de stemmen haalt?
Wel, onze baseline was naar links en dan vooruit. Hè? Dus en eigenlijk was dus de betekenis daarvan, om vooruit te kunnen, moeten we het partijprogramma duidelijker linkser maken. Hè? Dus, want de mensen weten niet meer...
Dus de derde weg, dat was niet...
Toen met die derde weg, die toen gepropageerd werd door Frank van den Broeke, die van was komen overwaaien, ook van over de Noordzee, ook vanuit Groot-Brittannië met Tony Blair, en Frank van den Broeke had daar de mosterd gehaald en zo, de derde weg. Dus dat was hetgeen waartegen wij ons profileerden, en wij zeiden van, kijk, wij moeten eigenlijk terug meer naar de oorspronkelijke doelstellingen van en programma van de sociaaldemocratie. Hè? Dus een links-reformistisch programma. Zoals bijvoorbeeld, wat ik toen naar voren heb gebracht, is bijvoorbeeld de nationalisatie van de energiesector. Hè? Dus ja. Een standpunt dat door de partij op dat moment niet meer werd ingenomen. En blijkbaar waren er heel veel partijmilitanten die zich daarin herkenden. Ja.
Ja. En eigenlijk, we hadden het kort moeten houden, maar het kwam erop neer dat je dus 33% of 34% van de stemmen.
Ja, 34,
dus een goed derde van de stemmen haalde, wat dat een onverhoopt succes was. Dus jullie hadden op 5% gehoopt.
Ja.
Dan heb je eigenlijk gevraagd van kijk, we hebben nu een derde van vertegenwoordigen, een derde van de partij, ik en mijn stroming.
Mm-hmm.
Kunnen we geen plaatsjes krijgen en mee in die mm-hmm. in het centralistisch in het bestuur.
Ja,
en wat was de respons daarop?
Dat allemaal niet kon, hè, want dat dus allemaal aan statutaire procedures onderhevig was en dat wij dus statutair gezien niet in aanmerking kwamen, punt aan de lijn.
Ja.
De details herinner ik mij niet, die waren ook niet echt boeiend of zo, maar dus men is er niet in geslaagd om de rangen te stellen.
Maar geef daar eens een voorbeeld, dat was wel heel exemplarisch, waar je zegt, van, het is een bepaald moment dat je dus een debat met oppositie en het was dan...
Met Bruno Tobak.
Van Bruno Tobak, dat iedereen dan samen aan de toog ging gaan hangen en jij dan aan de kant geschoven werd van de eigen partij, maar dat dan wel met andere partijen.
Dat klopt. Maar dat was zo, ik werd toen echt beschouwd als een nestbevuiler, maar niet enkel door de Sociaaldemocraten, maar ook door de andere partijen. Ik herinner mij echt nog een debat op de televisie waar Bart De Wever ook nog aan deelnam. Dus ik zat mee in dat panel, Bart De Wever, nog een paar andere politici, en Bart De Wever was op een bepaald moment tegen mij aan het fulmineren dat ik dus de nestbevuiler was van de sociaaldemocratie en bij uitbreiding eigenlijk van heel de politieke kasten, hè, want dat was gewoon not done, dat je dus zonder gevraagd te worden door een partijapparaat of door een partijleiding, zo gewoon eens out of the blue, een beetje een rol ging spelen in de nationale politiek in België. Hè. Dus ook bij De Wever en bij leiders van de andere partijen pikte dat zoiets kon gebeuren. Hè. Die hadden echt zoiets van, oei, we hopen maar dat in onze partij niet gebeurt, dat er zo ineens zo een ongeleid projectiel uit de basis naar boven schiet. Hè. Dus dat was echt een viscerale haat van de politieke kasten tegen De Bruin. En op dat debat toen in Leuven heb ik dat dus ook fysiek mogen ondervinden, dat dus alle partijvertegenwoordigers aan de toog stonden, allemaal met hun rug naar mij. Ja. En dus, ja, ik...
Heeft er natuurlijk ook mee te maken dat al die andere partijen het over één ding hartsgrondig wel eens zijn, namelijk de neoliberale consensus.
Ja, ja, ja.
Daar staan ze allemaal achter.
Dat klopt, ja.
Daar zijn ze het allemaal over eens. En als je dat komt in de war sturen, dat is hun echte probleem.
Ja, effectief, dat is zo.
Maar het is misschien ook een beetje omdat het uitdagen van...
De orde
binnen de partij, de manier waarop aan politiek gedaan wordt, dat dus als problematisch aanzien werd. En dan, dat brengt mij dan, want dan moesten we dus effectief bij PvdA.
Mm-hmm.
En dat is de vraag een beetje, je bent zeer kritisch naar PvdA, maar ik wil het een beetje, enerzijds hebben het organisatorisch de PvdA werd, en anderzijds ideologisch waarvoor ze staan en waar ze naartoe willen. Heb je op alle twee die zaken kritiek? Ik denk van wel. Maar dus, ik denk dat we het een beetje moeten scheiden, want ik denk dat soms de zaken een beetje doorheen gemengd worden. Want ja, je ziet met leden ogen aan hoe een deel van de linkerkant van de linkerzijde helemaal naar PvdA opgesloten wordt. Ik denk dat Peter Velmans hier dus ook nog op de lijst gestaan heeft. Dus bij de Chinezen terechtgekomen, terwijl je uiteindelijk een trotskist was, of bent. Maar dus leg dat eens uit. Wat is het probleem?
Wilt je het over het politiek programma of over de werking?
Wel, beide. Want begin met de werking. Ja,
dus, de werking, eerlijk gezegd.
Met een paar voorbeelden bijvoorbeeld.
Ik heb mij nooit echt verdiept in de interne werking van de PvdA. Ik doe dat tot op...
Nee, maar je bent wel geconfronteerd met het resultaat ervan.
Het resultaat. Hè. En dus om een voorbeeld te noemen, de voorzittersverkiezingen bij de PvdA was al een half jaar op voorhand gekend dat het Raoul Hedebouw zou zijn. Hè. Dat stond toen al in de mainstream media. Er is eigenlijk Raoul Hedebouw, Raoul Hedebouw en nog eens Raoul Hedebouw. Er wordt dan uiteindelijk een voorzitter verkozen. Zijn dat voor voorzittersverkiezingen? Bij mij weten ook maar mee een kandidaat. Ik bedoel, ik heb er niet mee een vergrootglas op gezeten, maar het is mij niet ter oren gekomen dat er meerdere kandidaten waren. Dus dat op zichzelf vind ik al een teken aan de wand dat die autoritaire trekjes van het stalinisme binnen die partij...
Dat was zeer centralistisch aan de top beslist wordt. Ja. Maar natuurlijk, ja, je hebt zelf ervaren, Karl-René Genet was ook al voorzitter, en dan heb ik nog niet over Bart de Wever.
Nee, natuurlijk, maar dus als ik dan moet ik toch, maar als ik dat problematisch vind, dan ga ik zeker en vast dat probleem niet oplossen door naar de PvdA te gaan, want daar woekert dan nog erger. Hè? Mm-hmm. Dus, want uiteindelijk, nu kun je zeggen, bijvoorbeeld van de liberalen wat je wilt, maar daar is het al jaren bon ton van voorzittersverkiezingen te hebben met verschillende kandidaten. Hè? Mm-hmm. Dus bij de PvdA, nu uiteindelijk, hè, bij de socialisten ook stilkens aan, alhoewel niet altijd, hè, want nu de laatste keer is het ook, was het ook alleen maar Conor Rousseau en nog eens Conor Rousseau. In elk geval, dus dat probleem van interne partijdemocratie gaan we niet oplossen door naar de PvdA te gaan.
Ja. Maar het gaat ook verder dan dat. En het is iets dat ik ook merk bij PvdA, dat ze zeer sectarisch het juiste woord. Je ziet dat sowieso bij alle partijen, maar dat... En jij gaf daar het voorbeeld aan van uiteindelijk die actie dan in 2003 of zo gekaapt wordt. Leg dat eens uit. Dus, want,
het punt is met... ik heb de PvdA...
Was er staan achter iets, maar het gebeurt allemaal onder de vlag van de partij.
Ja, dus het, zoals ik de PvdA altijd heb gekend, dat is van enkel de PvdA kan soelaas brengen. Hè? Dus dat wil zeggen, van er stelt zich een probleem en niet alleen de overheid faalt, maar eigenlijk ook alle andere politieke partijen falen. Eigenlijk is het alleen de PvdA die op de bres staat voor de gewone mens. Dat vind ik dus heel sectarisch. Hè. Wij hebben dat bijvoorbeeld ook nog gezien nu heel recent met de overstromingen in Wallonië of met de pandemie, hè, de overstromingen in Wallonië. Zij gaan daar dan helpen in de Vestervallei. Ik vind dat heel nobel, hè, maar ik ben zelf ook gaan helpen. Hè. Dus, maar natuurlijk, er zijn nog duizenden andere mensen die geen lid waren van de PvdA ook gaan helpen. Maar zij moeten dat dan toeteren, hè, en dus zeggen van voilà, wij helpen tenminste. Niemand doet iets, hè, enkel de PvdA. Hetzelfde met de COVID-pandemie, van ja, en zie je, het gezondheidssysteem kan dat niet aan, hè, dat stort in elkaar, en enkel geneeskunde voor het volk, en enkel. Dat is heel sectarisch, en ook heel ideologisch allemaal zo. Alles wordt, elk probleem wordt geïdeologiseerd en wordt dus in feite een soort als koren op de molen in de strijd tegen het systeem. Maar dat kan allemaal wel zijn, maar daarmee levert je nog geen oplossingen voor mensen die op dat moment in de miserie zitten.
Daar wil ik toch eens Peter Velmans op laten antwoorden. Die van de trotskistische achtergrond is, maar dat uiteindelijk toch voor de verkiezing terechtgekomen is op de lijst van PvdA.
Ja, ik heb op die lijst gestaan al 3 keer, denk ik. Wel elke keer heel duidelijk en zeer expliciet als een onafhankelijke. Dat wil zeggen dat ik mijn eigen propagandamateriaal had, van mijn, dat van onze stroming, klein zoals het weliswaar is, hè, met ons eigen programma daarop, met onze eigen ordewoorden, voorstellen enzovoorts enzovoort, en toch met enig succes.
Een soort entrisme binnen het PvdA dan? Of
nee, het is helemaal geen entrisme binnen de PvdA, het staat er gewoon naast, tegenover als je wilt, en hopelijk in debat met de kameraden, de militanten en leden van de PvdA en hun kiezers, en met enig succes, hè. Allee, 1800 voorkeurstemmen voor de lokale lijst in Antwerpen. Ik vind dat niet slecht. Dus nu, in de fond, je zou het kunnen zeggen dat het probleem met de PvdA, zoals het hier tot nu toe behandeld wordt, hè, dus een dichotomie is tussen aan de ene kant hun inhoudelijke standpunten en aan de andere kant hun methode, hun werkmethode. Maar volgens mij is het echte probleem geen een van die twee, maar wel een derde kwestie, namelijk welke strategie heeft de PvdA, welke strategie naar de macht, als je wilt. En hun opvatting is eigenlijk de opvatting die de sociaaldemocratie op het einde van de 19e eeuw had. Namelijk, wij bouwen een zuil op, een tegensamenleving binnen de bestaande kapitalistische ordening. Mm-hmm. En zij proberen dat opnieuw te doen. En met dat verschil natuurlijk, dat er ondertussen een hele maatschappelijke beweging geweest is in de 20e eeuw, die zuilen heeft doen verdampen, de tweede helft van de 20e eeuw. En dus hun strategie om een zuil op te bouwen gaat uitdraaien op het opbouwen van een zuiltje, dat zich eerder isoleert van de rest van de samenleving dan een echte tegenmacht te kunnen creëren voor die samenleving. En dat is volgens mij hun echte probleem. En als je kijkt naar wat hun weinige politieke, echte politieke successen echt zijn, dan is dat precies op ogenblikken wanneer ze die strategie niet toepassen. Bijvoorbeeld de middelen die ze hebben weten te verzilveren voor de zorgsector. Geweldige overwinning. Echt geweldige overwinning. Doen overnemen, eerst door de vakbonden en vervolgens door ongeveer alle politieke partijen voor de verhoging van het minimumpensioen naar 1500 euro netto, dat is eigenlijk in tegenspraak met hun eigen opbouwstrategie. En er is nog een derde voorbeeld dat niet met succes is afgerond geworden, maar dat volgens mij politiek zeer belangrijk geweest is en nog zou kunnen worden. Dat is het wetsvoorstel Hedebouw Gobelet. Wat is dat? Waarschijnlijk heeft niemand erover gehoord, maar het is zo dat dat in België een groot probleem voor alle werknemers en vooral ook voor de vakbonden van vandaag, dat is de loonblokkeringswet van 1996, die verhindert dat de lonen kunnen stijgen als de concurrentiekracht van de ondernemingen in het gedrang komt. En dus, er is een wetsvoorstel ingediend, onderschreven door Raoul Hedebouw, toen hij nog louter parlementslid was. En Marc Goblet, wijlen Marc Goblet, moet ik ondertussen zeggen, die toen in het parlement zat als volksvertegenwoordiger voor de Parti Socialist, en die tegen zijn eigen partij in, samen met Hedebouw, dat wetsvoorstel heeft ingediend om de eisen van de vakbonden parlementair te vertolken.
Maar is het niet de PS die eruit zijn zou getreden is eerder dan PvdA?
Pardon?
Het is niet de PS die eruit zijn zuil getreden is, eerder dan de PvdA? Omdat het is die Marc Goblet
Tegen het initiatief komt van Hedebouw. Maar hij heeft zijn collega Goblet kunnen overtuigen om de mening van de vakbonden politiek te vertolken.
Dat zijn militanten Goblet niet hebben kunnen overtuigen al voordien om bij de PvdA aan te sluiten, want anders zou dat ook weer niet gelukt zijn. Inderdaad. Maar dat ze dus altijd met ons hebben geprobeerd, SPA Rood en Vonken heeft allemaal geen zin, je moet aansluiten bij de PvdA. Ja, als elke linkse militant binnen de sociaaldemocratie aansluit bij de PvdA, dan staat er op den duur inderdaad een Berlijnse muur tussen de PvdA en de sociaaldemocratie, en dan krijg je inderdaad, gelijk dat Peter zegt, een volledig geïsoleerde kracht. Ik noem dat zo, ik heb dat genoemd een steriliseerbokaal voor linkse stemmen. Hè? Dus je trekt een heleboel stemmen naar u toe, maar je kunt met niemand samenwerken, dus uiteindelijk gebeurt er met niks met die stemmen, en dus is dat negatief voor de links-rechts krachtverhoudingen in de samenleving. Dat is momenteel de rol die de PvdA speelt.
Ik begrijp wat Erik daarmee zegt, ik begrijp zijn analyse. Maar natuurlijk, de vraag is niet zozeer, ik zal het anders zeggen, ondertussen staat de PvdA daar wel, hè, met die kiezers. Dus we kunnen nu ook niet doen alsof ze er niet staan. Dus moeten we er een manier vinden om ermee om te gaan. En volgens mij is die manier proberen hen mee te trekken in eenheidsinitiatieven, liefst zo groot mogelijk, om hen uit dat zuildenken, die zuilstrategie, los te maken. En ik denk eigenlijk dat ze dat op den duur ook niet anders dan dat zullen kunnen doen. Hè. Als ze de volgende verkiezingen in Wallonië, zoals de peilingen zeggen, zodanig omhoog gaan dat ze incontournable worden, ja, dan gaan ze toch iets moeten zeggen om de kwestie van de macht in te vullen. Dat gaat toch niet anders gaan. En dan louter hun zuilstrategie blijven hanteren, dat is een doodlopend spoor. Dat gaan hun achterban ook niet blijven pikken. Dus denk ik dat we meer een poging tot constructieve eenheidsstrategie moeten ontwikkelen.
Ik zie hier ook op Antwerpsniveau eigenlijk altijd, maar dat is niet alleen de PvdA, maar weinig of geen samenwerking precies tussen de oppositiepartijen
oppositie te voeren. Eenheidsstrategie bedoel ik eigenlijk niet zozeer samenwerking, hoor. Dan bedoel ik dat je moet een aanpak weten te ontwikkelen die uitnodigend is, hè, rond orde worden, waar de grote massa van de bevolking achter kan staan. Hè, bijvoorbeeld,
maar ja, maar dat bedoel ik wel. Als er bepaalde thema's zijn in Antwerpen, bijvoorbeeld, Groen doet iets en PvdA doet iets, en soms hebben ze het over hetzelfde, maar er zijn geen orde woorden, om het maar zo te zeggen.
Ja, dat is nu niet helemaal zo. Ik bedoel, we hebben onlangs nog een betoging van een paar 500 man, denk ik, gehad rond de afbouw, enfin, de besparingsmaatregelen maatregelen ten gevolge van de begroting van de stad Antwerpen, waar dat ik mensen van Groen, van de PvdA, mezelf, andere...
En wie was de organisator?
Dat waren voornamelijk de vakbonden en de middenveldorganisaties. En ik vind dat dat is de weg dus, waarop we moeten verder gaan.
Maar je zegt, ja, we komen dan uiteindelijk bij Woke terug. Maar je zegt, Erik de Bruin, dat is de we hebben maar een goede 5 minuten meer. Maar dat Groen er door overgenomen is, PvdA er door overgenomen is. En waarom is PvdA, wat is Woke en waarom is, zijn... Is die invloed daarvan zo sterk?
Ja, de Woke, dat is... Ik ben een beetje gefrustreerd, en Peter waarschijnlijk ook, want dat is een monumentaal hoofdstuk op zich. En ik wil met Peter ook echt nog eens... Want hij heeft een heel interessante kritiek geschreven in zijn recensie op de website van de SAP, waarvoor ik bij deze ook reclame wil maken. Hè. En ik zou echt dus willen op dat Woke...
Wat is het weer? SAP-rood.
Ja. www.sap-rood.org.
Ja, en een van de punten die je aanhaalt is dat het... En dat was, Dat ben ik mee akkoord, dat het een beetje onduidelijk is, in de zin dat je het zodanig breed trekt en alles ervan maakt ook.
Ja, dat kan wel zijn, maar eerlijk gezegd, je noemt dat een amalgaam. Nu, ik heb dat amalgaam niet gemaakt, hè. Voor alle duidelijkheid, dat amalgaam is gemaakt aan elite-universiteiten in Californië, in de Verenigde Staten. Hè. Daar is dus daar... Dat zijn bepaalde ideeën, marxistische ideeën, die de oceaan zijn overgestoken, die daar in een soort incubator in heel elitaire, dure universiteiten eigenlijk zijn opgemikt. Met een heleboel andere inzichten en begrippen en fenomenen. En die als een soort lachspiegel zijn teruggekomen naar ons in de vorm van woke. Hè. Ik noem dat altijd zo het toegepast postmodernisme. Omdat dat nog ergens wel zijn vage wortels heeft in het werk van
Waarover gaat het precies? En het over de PvdA?
Eigenlijk gaat is dat... Ja, om kort door de bocht, dat woke een heleboel andere breuklijnen ziet in de samenleving dan de breuklijnen tussen de klassen. Hè. Dus dat ze ook heel scherpe breuklijnen zien tussen, laten we zeggen, mainstream seksualiteit en minderheidsgroepen, seksuele groepen, wat heel erg geïdeologiseerd wordt, wat ik afschuwelijk vind. De tegenstelling tussen de verschillende religies, de tegenstelling tussen verschillende etnieën en culturen, de tegenstellingen tussen mannen en vrouwen, dus dat je eigenlijk een ongelooflijk verdelend discours introduceert binnen de linkerzijde, met gigantische gevolgen, hè, Peter, want als je bijvoorbeeld heel die saga in Frankrijk vorig jaar bij Lever en Nupes met Sandrine Rousseau, dat is afschuwelijk, hè? Ik bedoel, ik ben zelf al meer dan 30 jaar...
En wat was dat niet?
Dat is dus een extreem... En ze noemt zich een ecofeministe, hè, dus dat is nu ook bon ton van, hè, je moet dat samenpakken, hè, dus, want dat gaat alle twee tegen, dat is alle twee de strijd tegen het roofgedrag, hè. En dus ze trekt bijvoorbeeld, om nu maar iets te noemen, en dat maakt dus de linkerzijde gewoon kapot, zo'n standpunten. Zij zegt bijvoorbeeld, je moet stoppen met vlees eten. Nu, ik eet al 30 jaar geen vlees, meer dan 30 jaar, hè, om ecologische redenen vooral. Hè. Nu, zij zegt, je moet stoppen met vlees eten, maar niet omdat het klimaat naar de knoppen gaat, hè, maar omdat dat een symbool is van toxische mannelijkheid. En wel, dan zijn ze dus niet bezig, Peter, met het creëren van een internationale van activisten, hè, waar dat je bijvoorbeeld naar... hè, dus wat dat je dan krijgt, is een ongelooflijke interne strijd binnen links, binnen de Groenen in Frankrijk in dit geval, die elkaar allemaal de kop inslaan. Hè. Je krijgt dan een voorzitter die gecontesteerd wordt, want die zou zijn vrouw eens een keer in het verleden hebben geslagen. Een volgende kandidaat dient zich aan en daar zegt een ex-lief van hem, ja, die heeft mij psychisch geterroriseerd, hop, ook afgevoerd. Allee, dat is echt, allee, bijltjes, dat is Marat en Robespierre, hè, om de dingen te noemen, de vergelijking met bepaalde fases in de Franse revolutie te noemen, dat is de linkerzijde.
Ik wil Peter op laten reageren, maar nog 2 minuten, maar één ding, in welke mate is je punt dat toch belangrijk, we hebben Bart de Wever die hier in Toeren over woke, weet helemaal niet waar het over precies gaat, zit je daar op een lijn met hem? Of,
nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik vind dat woke veel meer op één lijn zit met de Wever, in die zin dat ze hem gewoon de pap in de mond geven.
Allee, maar wat is zijn punt dan dat hij maakt in vergelijking met jouw punt, als het over woke gaat?
Het grote verschil is dat hij denkt dat dat een aanval is op de Vlaamse cultuur, ja, of de Vlaamse eigenheid, of de Vlaamse identiteit. Dat is gewoon, dat is een aanval op het universalisme, op het humanisme, op de wetenschap zelfs, dat is antiwetenschappelijk. Dat heeft echt met Vlaams zijn niet te maken, hè? Niks.
Oké, Peter, om af te sluiten.
Ik zal mijn best doen om zeer kort te blijven. Nu, er is veel van de beschrijvingen die Erik heeft, waar ben ik het op zich mee eens. Hè? Dus dat er bepaalde dingen helemaal ontsporen in identitair denken en het vooropstellen daarvan alsof dat een soort sokkel kan zijn waarop de universele bevrijding van de mensheid kan gebouwd worden. Dat is natuurlijk niet het geval, daar ben ik het volledig mee eens. Maar dat slaagt dan ook weer door in het tegenovergestelde. Er staat van onlangs een artikel van een Oekraïense socioloog in de New Left Review. Hij heeft het over de oorlog in en rond Oekraïne, dus dat gaat over iets helemaal anders. Maar hij zegt daar op een bepaald moment in dat artikel in dat identiteitspolitiek een groot probleem vormt, ook voor de Oekraïense natie op dit ogenblik. Want, zegt hij, we moeten opletten, we moeten terug doen zoals in de jaren 60... toen de identiteitspolitiek in de Verenigde Staten, hij bedoelt dan de bevrijdingsstrijd van de zwarten, maar ook van feministes, ingebed was in een universeler kader, en dat is vandaag niet meer het geval. Nu, hij vergist zich daarin, want in de jaren 60 had je Malcolm X bijvoorbeeld, die ook begonnen is als een zuiver identitair denker, die alleen geïnteresseerd was in de zelfbevrijding van de zwarte natie, en de rest kon hem eigenlijk niks bommen. Hè. Je had toen ook vormen van radicaal feminisme, die op dezelfde manier zich louter beperkten tot hun eigen zelfemancipatie. En het is pas door de inbreng van onder andere marxistische denkers in die bewegingen, dat uiteindelijk meer opengetrokken geweest is en meer ingebed is geraakt in een breder emancipatorisch streven, dat trouwens niet alleen in de Verenigde Staten, maar in de gehele wereld toen aan de gang was. En dus ik denk dat wij vandaag moeten proberen niet met de uitwassen in debat te gaan, want dat heeft weinig zin, maar wel met mensen die op een oprechte manier opkomen om hun eigen onderdrukking aan de kaak te stellen, om te proberen die bijeen te brengen in zo'n internationale van activisten, zoals je
Het spijt mij, maar er is zelfs geen tijd meer om Erik erop te laten reageren, maar we moeten misschien een keer een aparte woke-sessie erover organiseren, of straks bij een koffie of pintje verder over praten.
Ja.
Dank u wel, Erik de Bruin, Peter Veldmans, voor het gesprek over je boek dan vooral, en je leven en je activisme. Niet woke dan. Goed, tot de volgende keer, en nu tijd